Let's play some Tetris, motherfucker.
Fuck. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Invader Podcast. Een podcast die soms, heel soms, over videogames gaat. Ik ben uw co-host Maxime en zoals altijd word ik vergezeld door de eindbaas Ben Alosseri. Hoe gaat het, Ben?
Hopsakee! Goed. Het is maandag. Allee ja, misschien niet voor de mensen die luisteren, maar voor ons is het maandagmorgen, dus we vliegen erin. Met koffie. En water.
Exact, exact.
En goesting.
Ja. Maar ik ben er eigenlijk al in gevlogen vandaag. Ik ben echt caché, like dat ze zeggen in Gent.
Van was het de caché?
We ben gaan trainen, hè. Ben,
Ja. Gewicht even. Is het
nieuwe, echt? Nieuwe verslaving, eerlijk gezegd. Ja.
Wat dan, fitness of iets anders?
Ja, fitness, ja.
Ah.
Sinds eind januari ben ik begonnen. Ik heb dat al een keer gezegd, de vorige keer. Maar ik heb het wel echt te pakken. Het neemt veel van mijn vrije tijd in beslag zelfs. In die mate dat mijn gametijd een beetje beknibbeld wordt. Wat dat wel
crazy.
Wel jammer is. Maar, ja, maar het is wel cool.
Is het echt?
Maar het is zo, weet je, ik vergelijk het soms met gaming, omdat het voelt zo wat aan als een RPG, snap je? Zo'n real-life RPG.
Sidequest.
Je wordt constant geüpgrade zo constant, snap je? Je gaat dan zo altijd ietsje zwaarder gewichten, ietsje meer reps, dit en dat. En je hebt dan ook zo langzaam maar zeker toch een beetje resultaat. En het is gewoon zalig voor de kopken, maat. Ik kan het iedereen aanbevelen.
En wat is uw einddoel? Is gaat er voor bepaald streefgewicht of bepaalde, objectieven dat je ziet op je lichaam, de sixpack bijvoorbeeld, of uithouding, ik weet het niet, wat is... Well, of is het gewoon, ga dat blijven doen?
Dat is een goede vraag. Ik ben begonnen met het doel 10 kilo te verliezen. Dat was eigenlijk mijn... Gewoon, ik wil een keer afvallen. Hè, want ik was de laatste jaren echt aan het laten hangen. Letterlijk. En nu... ben ik een beetje veranderd van mindset. Ja, nu wil ik echt gewoon... Ik weet niet, ja. Heb je ooit American Beauty gezien?
Ja.
Wel ja, je begint ook zo te trainen.
Ah.
Zijn motivatie is... I wanna look good naked.
Ja, of en ook jonge meisjes van 16 aantrekken. Dat is ook zijn motivatie, moet ik wel zeggen.
Ja, dat heeft er niets mee te maken.
Oké, dan... Ik geloof
het. Ik wil gewoon zo wat, een beetje gespierder worden. Ja. Ik vind dat zo wat lame om zo uit te spreken, snap je? Dat is zo'n doel in je hoofd zit. Maar als je dat zo uitspreekt, dan voelt dat is dat zo wat... Ik weet niet, zo wat cringy.
Is dat niet van altijd games te spelen met gespierde superhelden? Je zo een gemiddeld personage ziet in de videogames en die altijd gespierd. Maar dat begint al bij kleins af aan. Hè. We keken naar He-Man vroeger en naar Thundercats en al die superhelden die getekend waren. Dat waren allemaal zo... Allemaal Schwarzeneggers, hè. Die eigenlijk in plek van de avonturen te beleven, 7 dagen op 7 op de fitness zou moeten zitten voor dat lichaam te hebben.
Ja, dat is
natuurlijk... Daar zijn we mee groot geworden, natuurlijk. Hè.
Klopt, maar dat is natuurlijk wel een...
Dat is extreem.
Ja, dat is extreem. Dat is ook niet de bedoeling. Maar gewoon, een beetje. Gewoon.
Maar zit dat ook niet, als je zegt van ik wil 10 kilo afvallen, door de fitness, je vetgehalte gaat naar beneden, maar door de fitness krijg je toch ook terug spieren, hè?
Ja, dus nu, ik ben nu vrij aan het stagneren. Ik ben al, dus ik was 5 kilo afgevallen, which is nice. Ja. Dus ik zat eigenlijk al halverwege mijn doel. Maar nu ben ik al een maand op datzelfde gewicht. Maar het leuke is dat ze in de gym dan zo een meting doen. En mijn lichaamssamenstelling is veel beter. Dus er is wel degelijk, ze zijn veel meer vet kwijt dan wat de weegschaal doet uitschijnen. Maar je blijft wel op datzelfde gewicht voorlopig. Dus het is wel wat dubbel, maar dat is oké. Gewoon. Nu, wat ik nu vooral. De benefits zit dan vooral in het kopje voorlopig. Voel mij gewoon veel beter. Voel mij echt gewoon veel beter. Simpel is. Dus daarom alleen al. Ik vind, als je zo in een donkere periode zit, misschien gewoon eens proberen.
Oké. Dat is wel waar, hè. Bewegen.
Bewegen sowieso.
Ik ben 40, Ik ben 40 geworden en ik had opeens plan voor meedoen aan de 10 miles. Dus, maar dan niet echt met plan van ik wil gaan afvallen, maar plan van ik wil ook een keer zien dat ik 16 kilometer aan een stuk kan lopen. En dan begint trein daarvoor. En ik pas wel mijn dieet niet aan. Dus dat, ik val ook niet af. Ik krijg gewoon meer blessures. Knieën, voeten, weet ik dat. Maar ik verstaan dat wel. Maar dat is niet echt donker periode. Dat is echt zo van ouder worden en zie van shit, ja. Ik word echt wel ouder en dan zien we dat we kunnen doen. Gans een dag stilzitten aan uw bureau is echt zo nefast.
Ja, dat.
Voor, inderdaad. Voor uw lichaam en uw geest.
Exact, exact. Dat. En ook, wat het ook wel is, gewoon een doel hebben. Een doel. Allee, dat, ja. Dus nu heb ik weer zoiets, zo'n doel, zoiets dat een vrij nastreeft en dat je vrij naartoe aan het werken bent. En dat alleen al is eigenlijk iets dat je echt nodig hebt in het leven.
Ja, dat is waar.
Want dat is weer typisch volwassen mensen die... Allee, veel volwassen mensen modderen gewoon zo aan. Hè? Die doen gewoon zo hun job van 9 tot 5 en anderen wat...
We wijzen ook niemand met de vinger, luisteraars.
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Dat is toch in veel gevallen zo. Allee, dat is zo wat de valkuil van het volwassen worden.
Ja.
En...
Ja, dat is ook kwestie... Aanmoddering, dat begrijp ik wel. Hè. Maar het is ook kwestie van... Ja, kinderen...
Ja.
Je hebt energie en tijd nodig voor, allez, je hebt tijd nodig voor te gaan fitnessen of te gaan sporten.
Ja, dat is
en
waar.
De energie ook vinden als je, ik zeg maar, iets nachts slecht slaapt of moet van alles gaan doen. En je zit met je job en met kinderen, weet het is niet meer zo evident gelijk vroeger.
Ja.
Denk je ook dat je niet veel tijd hebt als je jonger zit en zonder kinderen, maar eigenlijk heb je zeeën tijd.
Mm-hmm.
En dat is een beetje de situatie waar we zitten. Gaan ik Stellar Blade reviewen of ga ik gaan lopen? En dan is het toch, ja... Wow. Is toch job en inspanning dat ik moet afwegen.
Exact. Wel, dan zitten we nu aan een mooi bruggetje, hè, want je hebt daar een game genamedropt die we beide gespeeld hebben. Ik wou niet zo ver als jij, dat weet ik.
Ik ken hem, ik heb hem gespeeld. Ja. Goed gespeeld. Ja.
En? Wat vind je?
Weet je, dat is zo...
We zullen eerst duiden wat Stellar Blade precies is.
Stellar Blade... is een actiegame voor een PS5 uit Korea. Ik vind dat altijd iets heel belangrijk. Mm-hmm. Het is een... De achtergrondverhaal is dat Sony eigenlijk een paar jaar geleden al in Azië is gaan zoeken naar, hè, in China en in Korea, naar developers, om eigenlijk consolegames te gaan maken, omdat die markt in Azië, dat is daar vooral gericht op mobile games, free-to-play, en eigenlijk minder op single-player consolegames. Omdat dat gewoon daar niet verkocht wordt. En alles is mobile en alles is gratis. Hè. Dus al die developers daar zijn echt gericht op maken van de volgende free-to-play game op mobile die super groot wordt en die veel geld binnenbrengt. En Sony heeft dan zo'n soort van partnership-plan gelanceerd voor ook console-games te maken, waarbij dat die developers financieel ondersteund worden, blablabla. Eén daarvan is die een ShiftUp. En ShiftUp is een ontwikkelaar in Seoul, dat ook mobile games maakte. En die nu, met hulp van Sony, de eerste, laat me zeggen, AAA console game heeft gemaakt voor PS5. Dus het is een eerste console game. Dus dat is wel een belangrijke. Omdat ze wat te kaderen, want je ziet wel aan alles van die game, dat ze wat... Niet aan alles. Je ziet wel aan bepaalde aspecten van de game, ik zal het beter zeggen, dat ze weinig ervaring hebben met zo goede single-player games met verhaal neer te zetten. Dus dat is een belangrijke, als je die speelt voordat je in het achterhoofd houdt, dat dat echt een eerste console game is, want je ziet, het is een actiegame à la Devil May Cry, met zo'n sci-fi verhaal, Alita Battle Angel, cyborg die naar beneden gaat, die zo à la Helldivers naar beneden stormt met een spacepod en op de aarde terechtkomt. En zij moet eigenlijk, dus het blijkt eigenlijk dat de aarde zo goed als verwoest is. En zij moet eigenlijk het alienras dat de mensheid verwoest heeft, of zo goed als verwoest heeft, moet ze eigenlijk gaan decimeren, gaan uitroeien. Mm-hmm. Maar ik denk dat je dat ook wel ga gezien hebben, al in de manuurken of 2 uurtjes gespeeld. Dat verhaal is zo flinterdun, hè. Zo flinterdun. Mm-hmm. Er is een opzet en het ziet er allemaal fantastisch uit, die intro... Waarbij dat je zo tussen die ineenstormende wolkenkrabbers en die ontploffing allemaal moet bewegen. Dus op technisch vlak is dat echt een goede game. Dat ziet er goed uit. Die framerate zit goed. Mm. Maar de verhaalvertelling is zo oldschool, flinterdun Japans. Allee, op zijn Japans, hè. Gelijk dat je een Devil May Cry vroeger had. Dat verhaal, dat is eigenlijk, dat slaat nergens op, hè. En een Bayonetta had dat ook. En dat is hier ook zo. Ze proberen wel zo een emotioneel verhaal te vertellen, maar dat lukt gewoon niet. Ze hebben het niet. Die dialogen zijn... Ja, slecht. Cringy. Die interactie tussen die personages, dat is zo oldschool. Dat is zo niet 2024. Mm. En die dialogen, die interacties, die cutscene, is allemaal zo van... Ja, ik zeg maar iets. Geschreven van een 8-jarige, hè, die zo een PS5 gekregen heeft. Niks mis mee, trouwens. En die zo'n game, vooral een actiegame wilt, met tetten en kont, dat is ook nog een aspect ervan. Maar je ziet gewoon aan al aan alles dat zo... Ja, dat ze echt nog niks... dat ze geen kaas gegeten hebben van zo'n verhaalvertelling, worldbuilding, zo al die dingen dan een game goed maken. Mm-hmm. En dan zie je wel het andere aspect, is dat is een supergoeie actiegame. Dat heeft zo'n combat à la Devil May Cry, hè, à la God of War... dat vrij.
Ja,
en Sekiro. Het is zo'n kruising. Devil May Cry, Sekiro. Ja. Die eigenlijk supergoed speelt. Waarbij dat je constant nieuwe moves en nieuwe power-ups en nieuwe abilities unlockt. Waarbij dat je vooral moet parryen, natuurlijk. Hè. Eigenlijk is het gewoon de kunst van parryen, gelijk in Sekiro ook. De aanvallen van je tegenstanders gewoon weten te counteren. En ze hebben, elke tegenstander heeft zo... x aantal hele blokjes, heeft een levensmeter, maar heeft x aantal zo hele icoontjes. En als je genoeg kunt een perfecte parry doen, dan staat je eigenlijk open voor zo'n fatal blow of voor heel veel damage te ontvangen. Ja. En dat systeem zit, vind ik, zit wel goed. Hè? Dat is echt zo... dat is ook een beetje die Souls-like invloed, van oké, dat parryen, dat ontwijken, heel veel systemen die op dat parryen dan zijn geënt, waar je kunt gewoon aanvallen, parryen, maar je zit dan ook met een soort van systeem, als ze een fatale aanval doen, of ik weet niet meer welke soort aanval dat is, dan ligt het zo blauw op. En het moment dat je zwaard dan ook blauw oplicht, moet je zo heel snel naar boven een cirkeltje drukken. Huh? En als het een paarse aanval is, moet je zo heel snel... een perfect dodge, dat is als ze een gewone aanval doen en je kunt wegspringen. Ah, ja. Maar als ze zo een blauwe aanval doet, dat is weer een ander naam, ze geven er allemaal zo'n ingewikkelde namen aan, is dat gewoon een reflex. Hè? Je moet gewoon dat snel omhoog een cirkeltje doen, en bij een paarse aanval moet je omlaag een cirkeltje doen. Mm-hmm. En dan kunnen ze eigenlijk heel veel damage gaan toebrengen. Ja. En al die systemen bij elkaar, dat zit eigenlijk wel goed in elkaar. Mm-hmm. Ik vind die combat echt goed, maar het is al weten, het zijn de dingen, de momenten waarop dat eigenlijk niet over de combat gaat, Wanneer dat ze zo in een semi-open wereld gooien. Zoals, de eerste ook, dat is zo'n woestijn. Dat je dan gewoon moet doorlopen, dat zo leeg aanvoelt. Dat je de vijanden zo van ver ziet. Ja, cirkelen eigenlijk. Cirkeltjes rondloopt dat jij er zit. En dat was zij missies doen. En dat had ik echt zo het gevoel van, shit, maar wat... Combat supergoed, maar op het moment dat je zo een van die lame zijmissies moet doen, dan moet je effectief zitten zo in een lege stad in de Grand Canyon, precies. En dan moet je voor een kapper, je kunt andere kapsels aanmeten, want het blijft natuurlijk een Aziatische game. En dan moet je voor die cyborg-kapper zijn schaar, zijn tondeus en weet ik gaan terugvinden in de Grand Canyon. En dat is zo dan een open wereld gedeelte, waarbij dat je moet rondlopen en wat gaan zoeken. Maar waarbij, je zit ook met die save points. Het heeft zo save points à la Elden Ring. Waarbij dat je zo je kamp moet activeren en daar kun je skills gaan upgraden. En dat werd dan ook als save point. Dus als je in die semi-open wereld dan sterft, ga je terug naar die laatste save point dat je geweest zit. En soms is dat goed als het dichtbij is, maar soms is dat zo irritant dat zo ver is dat je zo'n stuk nog opnieuw moet doen. En het is zo...
Die checkpoints die deed mij denken aan Final Fantasy ook. Dat je op een stoel moet gaan neerzetten om... Ja. Om zo uw dingen...
En ziet er allemaal cool uit, hè. Ja. Weten, en dat is dan ook raar, want die game combineert zo rechtlijnige stukken, waarbij dat echt precies... In Devil May Cry vind je de beste vergelijking is dat je echt van A naar B moet en dat je gewoon de weg moet volgen. Misschien hier en daar wel een kleine puzzel gaan oplossen. En dan komt de save point tegen een save point en dan op dat moment is het zo van, fuck, hoeveel save points kunnen we nog geven? En dat is gewoon dat systeem dan ook gebruikt wordt in die open wereldgedeeltes. Dat ik dan zit te sukkelen met die save points, dat dan altijd te ver is of te dichtbij. En het is zo... verhaal in totaal klopt precies niet. Je hebt het gevoel dat ze zo een actie-combat game wilden maken met een verhaal, maar zijn er ook zo van alle andere dingen van andere genres gepikt en er tussen gegooid, waarbij dat zo'n een rare mengelmoes wordt. En sommigen zeiden van, dat is cool, want je hebt dan ook Uncharted-stukken ertussen. Allee, klim- en klautergedeeltes, waarbij dat je eigenlijk puur de gele lijn moet volgen. En dat is zo heel aangeduid, dat je moet klimmen en klauteren en je kunt wallrunnen. Maar er zitten ook stukken in later, hè, dat je echt zo'n platformjumping doet. En dat, die controls zijn niet gemaakt voor platformjumping. Dat is supergoed voor combat. Maar op het moment dat je precies van platform naar platform moet springen, je vliegt constant. Je kunt niet gaan bepalen waar ze gaan landen. Dat is echt niet goed gedaan. En al hetgeen dat echt puur platforming is, vond ik echt zo slecht. Het is zo een afgewaterde versie van Uncharted dat ze erbij gegooid hebben. Om toch maar iets van afwisseling te hebben in de combat. En op die momenten voelt dat echt zo amateuristisch aan. En dat is zo de goede momenten met die combat en dan zo die Uncharted stukken. Allee, en er zit zelfs één stuk in met zo een treinstel. Allee, een treinwrak. Dat is waarbij dat ze dus ook door moet klimmen, gelijk Uncharted 3. Gelijk dat kennen nog, dat hij zo aan die treinstel bengelt en dan moet je zo omhoog klimmen door dat treinstel en dan valt er op neer het laatste moment.
Is dat niet 2? Begin van 2?
Het kan een 2 zijn, ja.
Dat is opening
het staat effectief op een cover. Het staat effectief op een cover. Het kan een 2 zijn. En je denkt van, cool, knip ook naar Naughty Dog en Charter. Maar nee, het is gewoon zo een hele flauwe rip-off precies. Voor, ik weet het niet, gamers die nog nooit een Charter 2 gespeeld hebben. En dan doen ze dat ook zo. En het is minder goed gebracht dan een Charter. Maar doe je zwaar denken aan die Uncharted, waarbij dat ze ook zo door een treinstel een beetje moet klimmen en weet ik dat. En dan valt er op het einde eraf en ik zeg van, waarom? Ja, weet je, het is zo soms awkward. Awkward.
De reviews zijn redelijk gemengd. Overwegend positief wel, maar wat ik wel interessant vind, omdat op YouTube volg ik zo een aantal kanalen, zeker de meer Soulsborne geïnspireerde kanalen die vooral die games behandelen. En die zijn overwegend laaiend zelfs. Specifieke die ik volg, die is echt super enthousiast over die combat. Over het feit dat de combat dat het zo heel veelzijdig is. Hè. Dus die parry mechanic is heel belangrijk, maar je kunt even goed de game iets meer actiegericht spelen, à la Devil May Cry, waarbij dat je dus eigenlijk meer voluit voor de aanval gaat. En dat in combinatie met dodging. Ze zeggen dat de combat echt wel verrassend gelaagd is. Zo.
Dat is wel waar. Dat is waar. Je hebt veel verschillende opties. Ja. Dat is wel waar. Maar gelaagd en niet gelaagd, omdat ze bij gewone vijanden kunnen eigenlijk doen wat je wilt. Hè. Want
Het is geen stamina, zeker?
Jawel. Nee, je hebt geen stamina, maar je hebt ook, als je te veel blokt, heb je chip damage. Ik bedoel, als je constant aanvallen blokt, dan gaat je levensmeter sowieso naar beneden. Dus je wordt gedwongen om oftewel niet te blokken, oftewel alleen maar perfecte parries te gaan doen. Je kunt niet gewoon altijd maar blokken en dan zeggen van, ik ga aanvallen. Dus ze dwingen je wel om die perfecte parries te gaan uitvoeren.
Ja.
En het is op zomer, ik weet het niet, misschien is dat gewoon zo wat de inspiratie van Souls-like, maar sommige enemies zijn ook zo eigenlijk belachelijk sterk dan dat die zo'n combo doen van 3 slagen en dat je dood zit. Dus dat je zegt van, eigenlijk is dat raar dat je dat tijdens een bossbattle doet. Oké, en dan is dat een stevige bossbattle waarbij dat je echt moet opleiden. Maar sommige van die gewone vijanden, die zo later in de game, kunnen eigenlijk ook zo'n een vrij gevaarlijke aanval gaan doen, wat je eigenlijk constant moet gaan opleiden. En dat vind ik ook dat er zo... Dat verwacht je niet natuurlijk van die game. En als je dan opeens even niet opleidt en je sterft, en dan moet je terug naar een save point dat veel te ver ligt, en dan moet je weer een heel stuk opnieuw gaan doen, want natuurlijk, alle vijanden respawnen dan als je sterft, of als je saved, of als je in die stoel gaat zitten op zo'n save point. En dan vind ik zo dat er zo'n... toch een onevenwicht is. Want die bossfights ook. In het begin, de eerste bossfight, de echte bossfight dat je doet, is zo'n een gigantische gorilla met zo roterende cirkels op zijn hoofd met tanden. Dat is echt de echte grote bossfight. En dat is eigenlijk best pittig, omdat hij heel veel vernietigende strikes doet. En het enige dat je kunt doen, is ontwijken of op het juiste moment gaan parryen. Hè. En dat is echt nog een uitdaging. Mm. Maar die skill trees ook zijn zodanig... Je unlockt zodanig snel nieuwe upgrades en sterkere variaties van je moves en nieuwe attacks. Allee, nieuwe abilities. Waardoor dat je personage eigenlijk, ik vind dat ze veel sterker wordt en dat die boss battles altijd maar minder moeilijk worden naarmate dat je verder gaat. Allee, ik bedoel, behalve dan op het einde zijn er echt wel gasten die frustrerend moeilijk is. Maar op een gegeven moment unlockte ook gewoon een skill dat die timing voor die perfect parries en die perfect dodges, dat veel gemakkelijker is. Mm. En dat is zoiets van, ja, dat is dan ook raar, want je hebt heel je vechtsysteem concentreerde eigenlijk rond al die verschillende soorten parries en die timing en die reflexen die heel strak is. En op een gegeven moment kun je gewoon al die skills unlocken, waardoor dat je timing eigenlijk niet zo goed mee moet zijn. Ja. Opeens ligt je zwaard blauw op. En normaal moet je heel snel dan naar boven drukken. En fuck, in het begin mislukt dat 10 keer. Allee, 10 keer. Maar dan unlockte die skill. En mocht je eigenlijk, ja, ik zeg maar iets, een halve seconde tot seconde, bijna wachten voor dat te doen. Waardoor dat eigenlijk zo wat een beetje de edge eruit haalt. Hmm. Zie, ja, en dat is zo wat een moeilijke evenwichtsoefening. Misschien een andere dat dan goed vindt.
Bij zo'n Souls game is dat ook wel een beetje het verloop van die game, vind ik.
Is dat zo?
Dat nu niet per se, zo dat timing gemakkelijker wordt, dat zou ik nu niet zeggen, ja. Maar je wordt ook echt wel gewoon sterker. En eigenlijk... Ja. En gewoon het feit alleen al dat je gewoon veel meer kunt healen en zo, dat maakt het ook allemaal eenvoudiger naar het einde toe. Zo, vind ik. Ja. Ik vind die Soulsborne games vind ik altijd brutal in het begin. En ja. na verloop van tijd valt dat relatief mee. Zo.
Ja, wel, hier is dat ook wel zo... En je ziet wel dat ze die inspiratie van Souls-like games wel... Allee, ja, dat ze daar wel stevig de mosterd hebben gehaald. Want je kon jezelf ook healen. Je hebt 3-4 verschillende soorten medikits. En dan is er animatieke dat even duurt, maar dat je dan ook open staat voor attacks. En wat dat er ook soms... Dat is frustrerend, want die combat is soms zodanig snel, vooral tijdens boss battles. En dat wil de healen, maar ja... Dan moet je weglopen snel voor ergens te gaan healen, want het is een arena meestal, de boss battles zijn arenas. Mm-hmm. En moet je oftewel heel goed kunnen timen tussen de attacks dat je healt, oftewel ergens weg gaan sprinten, ver weg, dat je kunt healen. Maar het gebeurt zo vaak dat je eigenlijk nog 6 heals hebt, 6 medikits, maar dat je die gewoon geen tijd hebt voor die te activeren. En dat is ook zo frustrerende. En dat is ook zo wat Souls-like, hè.
Ja.
En ik versta dat Souls dat je nog meer gaan weglopen misschien en u gaan helemaal in die bossfights dat je echt niet zoveel plaats hebt, is dat soms dan frustrerend dat je dan ondanks je medikits, zodat je er hard voor gewerkt hebt voor je medikits te hebben, dat het dan niet lukt.
Ja, ik heb het zelf echt nog niet lang gespeeld, maar wat ik direct vreemd vond, was zo... die game ziet er echt uit... Als een Aziatische getinte game, met zo een anime-stijl van personages, dat ze ontworpen zijn natuurlijk. En dat nodigt zo uit tot... Allee, dat deed mij zo vermoeden dat het zo meer een hack-and-slash game ging zijn, snap je? Ja. Ik had zo direct die vibe, maar dan kom je dan die enemies tegen en dan merk je snel dat je veel methodischer te werk moet gaan. En ik vond dat zo een beetje... schizofreen, zo dat gevoel. Zo.
Ja, zo, maar dat anime... Je hebt natuurlijk gelijk. Aan alles merkte dat die een game gemaakt is in Korea. Hè. Allee, ik vind ook verhaalvertelling, gelijk dat wij het kennen in de westerse games, dat is moeilijk. In Aziatische landen kunnen ze dat moeilijk op die manier gaan doen dat wij dat kennen en dat wij dat goed vinden. En dat zie je ook daarom, dat flutverhaal. Die dialogen zijn zo slecht. Die personages ook, dat is zo... Ja, ik heb in mijn review bordkarton, dat gaat niet typen. Dat is gewoon heel eendimensionaal. Dat is goed tegen slecht. En met een plotwending dat je van 10.000 kilometer ver ziet aankomen. Mm. En dan zie je ook, die personages zijn er ook zo naar gestyled. Hè? Want het hoofdpersonage, die Eve... Ja, sorry, maar is dat de bedoeling dat een robot cyborg is, dat hij geen emoties heeft? Maar dat zit geen leven in. Dat is gewoon zieloos. Mm. En dat is een heel schone madame, want die is dan... gemodeld naar een of ander Koreaans model. En natuurlijk, op zijn Aziatisch, hetgeen dat er dat in westerse games ook al niet vaak meer zien, die butt en breast physics, hè? Zo die jiggly physics. En dat is zo... En ik vind dat niet erg, want ik weet nog, Soul Calibur, de eerste of de tweede die ik toen speelde, had het Taki. En Taki was eigenlijk een ninja in dat rood strak pak, met gigantische borsten en gigantische kont, laat me zo zeggen. Ja. En ik vond dat gisteren als klein man, ik vond dat mee te spelen, ik vond dat gewoon een vrouw. Allee, een computervrouw. Maar nu zie je dat nog altijd zo diezelfde bewondering voor die vrouwelijke curven zie nog altijd in zo'n game terug, maar dan is dat nog extra... de nadruk ligt er zo dik op. Ja. Met dat gat ook, die kont zo, die physics, dat beweegt altijd. Die boobs ook. En er kledij. Er een basis outfit is gewoon een vleeskleurig latexpak, zo half doorschijnend. Waarbij dat die bijna naakt rondloopt.
Ja, ja.
En dan heb je nog de... Het is zot, want als je dan verder speelt, dan zie je ook dat alles er zo op geënt is voor gewoon die vrouw heel sexy in beeld te brengen. Ja. Je kijkt natuurlijk constant op haar rug, maar de manier waarop ze dan bepaalde kisten zo, dus ze zo open, buigt ze zo naar over, ze staat natuurlijk op stiletto's, buigt ze zo naar over met haar gat, en je denkt van, hoe dik kun je het opleggen, ook als animator, al bepaalde poses, als ze zo van de ladder komt. Dan doe je die camera naar beneden, dan zie je alles en zeg van, fuck man. Allee, maar van mij is dat goed dat er zo ronde curves zijn en boob en breast physics en allemaal. Maar het is ook zo, tienerachtig. Maar
die verhouding met zo'n nul die verhouding met nul persoonlijkheid, dat zit zo wel scheef.
En dat vind ik ook...
Ook wel nog een interessant... Ja. Ik heb daar een gesprek over gehad met Obi Mundorf. Ik heb die geïnterviewd voor de krant... En ze had,
wie is dat?
Obi Mundorf, zo'n game expert. Die heeft gewerkt voor Studio Brussel. Die had een gameprogramma op Studio Brussel vroeger.
Ik herinner me dat.
En die bekijkt de games zo, vanuit een meer progressief standpunt. En, dus ik vond het wel interessant om erover te hebben. Het is die zei dat het problematische is dat er niets mis is met sexy personages in games, uiteraard niet.
Nee.
Maar de manier waarop dat ze gepresenteerd worden heeft veel impact. Kijk naar Bayonetta, die is zich zeer bewust van haar seksualiteit die kiest daarvoor. En die gebruikt dat eigenlijk als een soort wapen. Mm-hmm. In tegenstelling tot Eve, die eigenlijk gewoon nauwelijks beseft dat ze zo geseksualiseerd wordt. Waardoor dat je dus eigenlijk een soort van... Dat creëert gewoon zo een heel voyeuristisch beeld. En dat maakt het zo wat...
Awkward.
Zo wat fout aanvoelen. Maar bottomline was wel... er was zo wat rond te doen geweest, maar de bottomline was wel van... Eigenlijk is het fel overroepen.
Dat is waar.
Eigenlijk is er niet zo'n probleem. Allee, het is niet dat er zo... ze willen er dan weer zo'n een of andere woke versus anti-woke discussie van maken, maar eigenlijk... Ja. Eigenlijk is dat bullshit, want ze gaan ervan uit dat anti-woke gamers heel kwaad worden van als lichamen niet voldoen aan de standaarden die zij voor ogen hebben. En ze gaan ervan uit dat als een vrouw dan wel zo hypergeseksualiseerd is, dat het woke-kam dan ook heel kwaad wordt, maar dat is eigenlijk niet waar. Dus het trek ik gewoon op neer. Much ado about nothing, grotendeels. Het is interessant om het een keer te bekijken. Hè. Het is interessant om een keer te zien van hoe dat bij ons geëvolueerd is in westerse games meer. En ten opzichte van, in Zuid-Korea, daar is er nog altijd een beetje een andere... Daar hebben vrouwen altijd een andere positie in de maatschappij. En dat is wel interessant om dat gewoon een keer te bekijken met een kritische blik. En that's it. Daar moet niet te veel over gedaan worden, ook niet, vind ik.
Nee, maar dat is ook hoe dat games 20 of 30 jaar geleden bij ons werden gemaakt. Hè? Een Tomb Raider, weet ik veel.
Exact.
Dat is ook zo. En dat werd gemaakt voornamelijk voor jonge mannen. Hè? Jongens, jonge mannen, tieners. En daarom dat zo... En dat werd ook gemaakt door heel jonge gasten. De ontwikkelaars worden ook jonge gasten. En dat is ook grotendeels waarom dat vrouwen dan zo werden afgebeeld. Hè? Mm-hmm. Anno 2024 is zoiets van, je kunt meer dan dat. dat moet geen shtick zijn van uw game. Dat moet niet zo de selling point zijn dat je altijd maar schone billen en borsten in beeld hebt. Als dat zo is, ça va, maar uw game moet meer zijn dan dat. En soms heb ik dat bij Stella Blade, heb je dat niet, omdat die... Allee, heb je dat minder, omdat die game, omdat die personages zo hol zijn. Dat is zo... Ze zijn zo nietszeggend, ze hebben zo geen persoonlijkheid. En dan heb je de hoofdpersonage Eve, en dan krijg je, dan heb je uw drone, die eigenlijk een collega van vlees en bloed is, die in zijn ruimteschip zit. En dan heb je ook nog zo'n klein meisje, die zo meehoppelt, zo een mechanic. Alleen een klein meisje. Die wordt zo typisch afgebeeld als het jonger meisje dat opkijkt naar Eve. Mm. Maar dat is ook zo op een rare manier zo geseksualiseerd. Want die ook zo... Dan, je kunt ook die kledij van die zijpersonages aanpassen. En die staat dan niet zo sexy op stiletto's. Maar die ook wel zo een klein decotetje en allemaal. En zo... die pakjes ook dat je kunnen lokken, dat zo... Met kant en met strikken. Zo die typische anime dingen dat je ziet, wat dat zo heel veel mannen op kicken. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Eigenlijk is dat zo dat rare aspect van we gaan die hoofdpersonage moet geseksualiseerd worden.
Dat voelt dat verouderd, gaan... hè?
Ik het voelt gewoon passé aan.
Ja, dat is inderdaad. Dat is ook zo mijn gevoel als ik dat speel. Ik heb daar geen probleem mee.
Nee.
Ik heb wel iets van, we zijn daar zo al wat over.
Ja, het is dat. Wij zijn er al zo lang... Wij hebben zoiets van, weet je, als je dan The Last of Us 2 ziet, weet je, die zijn er al lang voorbij en zo, dat hoeft niet meer. Dat stadium zijn wij al een jaar of 20 voorbij en dan zie je dat die gasten dat precies nog wat in vastzitten. Voilà. Of dat nog een goed idee vinden.
En dat is dan gewoon interessant om dat zo een keer vast te stellen en dan een keer... Ja. Inderdaad, met een kritische blik te bekijken, maar daar hoeft daarom geen probleem van gemaakt te worden.
Maar er is ook, de game is ook niet belangrijk genoeg voor het probleem rond te maken. Het is ook,
nee, dat ik is, vind ook... Het is een beetje een goede marketing gebleken, blijkbaar.
Maar let op, die combat is supergoed, maar al de rest als erbij gaan sleuren, dat is echt zo van, ik doe wat Uncharted erbij, ik probeer er nog wat puzzels bij te doen, we gaan er hier nog wel dat gaan bij doen en... Ja, weet je, opeens, dat heb ik nog niet gezegd, opeens zit er ook zo, er zijn ook stukken in, want naast uw een futuristisch zwaard waarmee dat je hack en slash doet, heb je ook guns. Hè? Opeens, uw drone die bij u meevliegt, kan opeens veranderen in een gun, waarbij dat je verschillende soorten munitie hebt. En opeens die game, bepaalde segmenten, dat je dan in een of ander ondergronds onderzoekscentrum zit, of labo, weet ik veel, Matrix heet het, denk ik. En opeens kun je zwaard niet meer gebruiken door een of andere, technische reden. En is het alleen maar guns only. Is het opeens, en dan zitten met die vleesachtige, parasitaire vijanden in het donker, in die smalle ruimtes. En dan opeens is die een game precies Dead Space. En dat is echt zo, dat doet dan echt denken aan zo Dead Space, een nauwe gang, waarbij dat die vijanden zo naar u komen, langzaam gewandeld met tentakels. Dead Space, Resident Evil... En dan ik zoiets van, maar de combat is juist het beste van gans die een game. Waarom moet je dan opeens veranderen naar een shooter? En dat is niet slecht. Wat knallen, maar die combat is veel beter. Allee, de combat met zwaard, hè, is veel beter dan gewoon de vijanden te moeten afknallen. Ja. En dan zo aan munitiemanagement te gaan doen. En dat bedoel ik, mensen, ze proberen veel te veel dingen van verschillende games en verschillende genres in één pakket te gaan stoppen. Want dat zijn ze dan eigenlijk gewoon van die game beter... een rechtelijnige hack-and-slasher gemaakt, maar dan wel met hetzelfde combat-systeem, maar zonder die open wereld dingen, zonder die Uncharted stuff en die Dead Space-invloeden. Dus, weet je, maak het allemaal gewoon wat meer een rommeliger boel.
Ja, ik ben aan het twijfelen om nog een goede, deftige kans te geven, want ik zat echt helemaal nog niet ver.
Geloof mij, het moment dat je de Grand Canyon ingaat, dat je dat open wereld gedeelte van de Grand Canyon... Allee, Grand Canyon-achtig. Dan geeft dan ook nog een open wereldgedeelte in de woestijn. En dat vind ik nog slechter dan tevoren. Die wereld voelt ook niet aan als een semi-open wereld, weet je? In Star Wars Jedi was dat al wat beter, maar dat ik ook zo het gevoel van... dat voelt soms wat bij de haren getrokken. En hier heb je dan nog erger. Dan zie je gewoon dat die geen ervaring hebben met het maken van... open wereld games. Of semi-open wereld levels.
Ik heb de afgelopen maand veel tijd gestoken in Rise of the Ronin. Ik heb er eigenlijk achteraf gezien een beetje spijt van zelfs. Ja. Allee, als in, ik vond het wel een goede game, maar zeker niet uitzonderlijk goed. En allee, ik heb er toch wel 55 uur over gedaan om hem volledig uit te spelen, wat al echt wel...
Allee, stevig is.
Ja, toch wel iets te stevig. En was it worth it? Niet echt. Ik heb er zo echt aan zitten terugdenken. En zo, die game heeft mij zo...
Sadness.
Met een lichte burn-out opgezadeld.
Is dat echt?
Super raar. Ik heb dat... Naar het einde toe was ik het... Het was echt een beetje een battle om tijd te spelen, omdat ik het gewoon een beetje gehad had. Ja, de formule was op. Ook al is de combat heel goed, daar ga ik blijven voor foutje. Maar ja, ik was het gewoon. Het is gewoon zo, ja, de typische open world game. Hè, zo, het is gewoon een Assassin's Creed clone met een map vol icoontjes. En, ja. Ja, het is allemaal. Het is zo net simpel genoeg om alles te vervolledigen, omdat.
Ja.
Omdat alles zo... Omdat ook, het gaat ook heel vlot, hè. De fast travel is heel vlot. Het is allemaal gemakkelijk te vinden. En daardoor zijn ze ook rapper getriggerd om het effectief ook te gaan doen.
Ja.
Maar ja, er crept al wel tijd in natuurlijk, hè. Als je alles wilt doen. En ja, ik weet het niet. Naar het einde toe was ik het echt gewoon... Ik was ook niet meer mee met het verhaal. In het begin was ik nog geboeid, maar naar het einde toe ook... omdat er ook gewoon te veel personages zijn. Dat is echt zo... Ik weet het niet. Ik blijf echt fan van zo'n kleiner, intiemer verhaal. Het is daarom dat ik The Last of Us 1 dan... Nu ben ik specifiek bezig over 1. Dat is eigenlijk echt een klein, simpel verhaal. Hè? En dat gaat zo meer over de personages en de emoties van die personages. Ja. En daardoor word je er zo door meegesleept. En vanaf dat dat zo iets te groot wordt, zo iets te, zo'n groot epos met zo 100.000 personages en je moet er dan nog een keer bands mee smeden en dit en dat. Gewoon te veel. Dat is echt gewoon... Als ik in één simpele term kan uitdrukken, Rise of the Ronin is too much.
Maar en eigenlijk is het... Ja, zeg maar.
Ja, maar gewoon, ik was het gewoon beu. En naar het einde toe was ik het gewoon, heb ik ermee doorgesleept. En toen dat uit was, had ik zo wel even een gevoel van voldoening. Zo van, we zijn er vanaf. Maar sindsdien heb ik nog niet echt mij toegespitst op een nieuwe game. Omdat ik gewoon niet echt hoesting. Omdat ik zo'n beetje zo, ja, zo burn-out verschijnsel. Gewoon zo van, even goed geweest. Dus eigenlijk gewoon niet uit. Ja.
Eigenlijk heb je te weinig beloning gekregen voor de uren dat je erin gestopt hebt.
Ja,
is het niet zoiets?
Ja, daar komt het op neer. Ja. Het is gewoon zo van... Ja, ik weet niet. Dat ik ze toch besef van, misschien moet je zo wat rapper... Allee, zo, als je zo het gevoel hebt van... Ik ga hier niet uithalen wat ik hoop hieruit te halen. Gewoon afhaken. Je moet dat durven, maar ik kan dat niet goed. Ik speel graag games uit. Heb jij dat daar moeilijk mee?
Als ik review, heb ik dat ook, dat ik graag de games uitspeel. Behalve dan bij games dat bijna onmogelijk is om ze uit te spelen. Hè, dat het heel lang is en je zit met een tikkende klok natuurlijk.
Ja.
Af tegen een bepaald embargo.
Maar los daarvan.
Maar als ik gewoon aan het gamen ben en ik het gevoel van nee, dit is hier niet. Het gaat niet de richting uit dat ik denk. Of ik heb het gevoel dat ik hier toch niet zo content ga mee zijn als ik dat ga blijven verder spelen, dan is dat gewoon gedaan.
Mm-hmm.
Als ik er geen... Dat gevoel van ik ben hier nuttig bezig, of als ik verder ga doen, ik ga er meer tijd gaan insteken, ga ik blijer en blijer worden. Of laat maar ook, ik werk toe naar iets waar ik heel blij ga van worden als een guy dan een game uitspeel. Ja, dat wel, maar ik krijg heel trap gevoel van, dit is hier niet, ik kan hier zoveel tijd moeten insteken en ik denk niet dat dat de moeite gaat zijn voor er zoveel tijd in te steken. En dan is dat beslissing, stop. Ja.
Ja, je kunt dat echt gewoon zo doen en je denkt er niet meer aan terug. Want ik kan
Sekiro. Ja. Heb ik gedaan. Allee, bedoel, heb ik gewoon gezegd van, ik heb hier nu al zoveel tijd ingestoken en ik raak niet voorbij in een baas.
Ja.
Ik stop hiermee. En dat is dan niet van de beslissing van ik stop hiermee, dat is dan van, ja, weet je, ik zet dan als ik de volgende keer met een PS5 of PS4 dan opzet, allee, Sekiro was nog PS4, denk ik, dan zie ik gewoon dat ik weinig goesting heb om die game nog op te starten. En dan is dat zo. Zolang dat ik die niet moet reviewen, natuurlijk. Hè. Als ik die moet reviewen, ben ik wel heel benieuwd wat dat er gaat gebeuren en of dat mijn mening op dat moment juist is en dat het zo blijft. Maar bij Stellar Blade was dat gewoon zo, dat ik zei van, kijk, deze game... is niet geëvolueerd, is geen verrassing geweest. Dus dan is het gewoon zo. En dan ben ik ook wat strenger voor zo'n game. Die game verdient misschien een 8. Als voor de combat en al, een goede effort. Maar ik heb me te veel gestoord aan al die amateuristische kantjes om dan een 8 te geven. Dus is dan een 7, weet ik veel. 8 dat ik gegeven heb, 7, 9. Doe veel dingen goed. maar doet ook veel dingen. Gewoon niet goed, simpel. Mm. En moest je een game gekocht hebben of beginnen spelen hebben zonder te reviewen, was ik er met naam mee gestopt.
Ja, wel.
Gewoon.
Ik, het is me niet gelukt.
Oké, okay, maar wel, 55 uur is nu wel veel, hè?
Ja. En soms,
dat is echt veel.
Er zijn wel games, hè, die ik gestopt ben. Bijvoorbeeld, als ik nu moet... In, die mij te binnen schiet, is Returnal. Maar Returnal, gewoon omdat ik er echt niet goed in was en omdat het te weinig progressie maakte. Maar dat is echt zo'n game die in mijn achterhoofd rondspookt. Hè. Want,
ja, bij mij is dat ook zo.
Ik vond het keigoed. Ik vond het echt keigoed, maar ik sukte erin. En ik heb zo wel zo het gevoel van, ik moet dat ooit nog een keer oppikken. En nog een keer proberen.
Ja. Ja.
Zo dat. En daarom ben ik dan blij bij Rise of the Ronin. Ik gewoon uitgespeeld en dat is gewoon... weg. Voor altijd.
Die Rise of the Ronin, dan ik zoiets van fuck, ja. Maar ik volg wel één ding, dat wil ik nog zeggen. Ik was Shogun beginnen kijken, en dan moet nog 3 afleveringen zien. En daar zitten ook zo met dat verhaal van... Allee, dat speelt zich 200 jaar ervoor af, maar dat is ook zo van invloed van het Westen op in Japan. En weet ik dan, gans die een cultuurclash dan. En daar had ik ook zo van, er zijn wel heel veel personages. En je komt ook in een soort van maatschappij terecht, of samenleving, dat je niet goed weet hoe dat in elkaar zit. Wat is een shogun? Wat is dat? Hoe zit die structuur nu? Wie is nu wat? En ik had er ook moeilijk mee met al die namen. Die namen komt niet onthouden, maar zo de verschillende personages te onthouden van wie is dat en wat is de relatie tot een dier. Ik vond dat moeilijk en ik weet niet al wat dat lag. Waren er te veel personages? Waren ze misschien te Aziatisch omdat we er niet op getraind zijn? Ik bedoel, vooral die verschillende soorten namen te kunnen onthouden, want voor mij lijken die heel hard op elkaar. Ik kan niet zeggen van, dat personage heet zo in de serie of dat. Dat kan ik niet, want ik kan geen moeilijk Japanse namen onthouden. Mm. Dat herken ik wel ook als ik Rise of the Ronin speelde, had ik dat juist. Had ik ook zo van, er worden heel veel personages geïntroduceerd, want dan kun je dan alliances mee hebben en dat. En op een duur was ik van, ja maar shit, wie is dat nu? En wat is dat? Ik vond, ik moest er echt uw aandacht bij houden, hè.
Ja, zeker. Maar ik heb het opgeven, zo op een duur. Weet je wat ik het grappige vond? Het 3 gebieden, hè, in Rise of the Ronin, 3 grote gebieden. En zo dat eerste gebied, daar heb ik 100% gecomplete. En heb ik 25 uur over gedaan. Dus wat dat eigenlijk al respectabel... En eigenlijk, hè, ik heb vaak gedacht van... Man, mocht dat gewoon de game geweest zijn?
Ja.
2 thumbs up.
Gewoon, ze moeten weten wanneer ze stoppen.
Ja, ik heb me echt geamuseerd en dat bleef maar aanslepen. En zo, ja, ik weet niet, less is more. Maar ja, natuurlijk, dat is zo moeilijk. Hè. In ons geval is dat zo. Wij zijn mensen die graag veel games spelen en niet per se veel tijd hebben daarvoor. Maar ja, voor iemand die 1 à 2 games per jaar koopt, is dat natuurlijk wel de max dat die game zoveel content biedt. Dus ik vind dat een moeilijke spreidstand. Voor mij was het echt gewoon te veel. Te veel, hè. Zo simpel is het. Maar omdat wel heel cool. Er zijn nog problemen mee. Zo, de manier waarop dat Team Ninja de loot-systeem aanpakt, is echt niet aan mij besteed. Ze weten al zo 100.000 keer dezelfde wapens, maar echt minieme stat-boosts. Zo plus 2% in dit. Ja.
Die weapon en item management...
Oh, nee.
Weet, Assassin's Creed had dat ook en dan is dat vanaf gestapt, dan zijn ze met vaste wapens beginnen werken, maar dit was echt zo van we hebben die al, waarom zit mijn inventory vol? Ja, omdat je van een bepaald soort zwaard heb de 4 keer, je hebt die al 4 keer en je hebt die een 5 keer en dan moet je die allemaal beginnen verkopen of beginnen
disassemble,
daar zitten dan echt wel bezig met zo'n inventory management dat voor zo'n soort game misschien wel te old school.
Maar ik was wel blij dat ik dan zo het wapen gevonden heb. Zo die Oxtail Blade, dat was dan mijn favoriete wapen. En het is wel leuk. Het is naar het einde toe wel leuk. Het is ook wel grappig. Ik heb echt zo gecheesed naar het einde toe. Dat wil ik nog even zeggen hoe makkelijk dat... Dus het zo die grote verhaalmissies, die speelt je altijd, oftewel je kiest of dat je die alleen doet, of je kunt zo allies meepakken, hè? 2 allies. Wel, met die allies, ik heb dus zo op een of andere manier ontdekt dat je daar super gemakkelijk mee kunt cheesen, want dus je slaat gevalt een boss aan.
Ja.
En tot die aggro, die is altijd gericht op het personage met wie dat je speelt. Altijd. Vanaf dat je switcht, had hij de andere personage targeten naar wie dat jij geswitcht zit.
Ja.
Dat concept kun je zo makkelijk uitbuiten door gewoon zo erop te slaan. Tot als hij tot als hij begint te counteren. En dan switcht hij gewoon heel snel. En dan kun je echt gewoon zo... Je kunt zo constant tussen die drie mannen switchen en gewoon zo volop voor het naval gaan. Zo, tot als je stem opkomt, eigenlijk. En dat was echt... Op een duur werden bazen echt gewoon triviaal. En,
Ja, maar ik had zoals ik die bossfights deed, had ik het gevoel dat die altijd achter mij zat. Dat die achter mij zat en dat dan die een andere, uw metgezel, zat erop te slaan en zat erop te, hem aan te vallen en deed weinig damage. Maar zelfs al liep ik weg, bleef die een bos achter mij aanlopen. Wow. Dus dan switchte ik naar de andere, maar dan kwam die weer naar mij. En ik zeg van, ja, ik zeg, wat voor systeem is dat nu? Als je nu echt met een... Want ik denk, kunnen dat in koop spelen? Ja, hè? Maar niet alles kunnen in koop spelen. Hè?
Die missies, ja, die vooral missies. Maar ik heb het al een paar keer geprobeerd, omdat ik een keer wat checken, maar het is mij nooit gelukt om een match te winnen.
Ik ken dus... dat tijdens reviews dat die servers, waren die servers nog niet live en wij dat kunnen dat niet gaan checken. Maar ik dacht van, ja, oké, ik begrijp het. Als je dan met twee man in koop speelt, dan is het misschien wat meer verdeeld. Maar bij mij, die een bossfight, die concentreerde zich op één personage. En dat was zo van, ja, oké, dat is dan, als je weet dat die inderdaad, zoals dat gezegd, altijd maar achter de ene gaat, ja, dan kun je een ander altijd... Ja, ik weet het niet. Ik had zoiets van... Het was mijn ding niet. Het was echt mijn ding niet. En ik vond dat heel dat verhaal van Japan en die geschiedenis vind ik wel nog interessant. En, maar de systemen dan... Ja. Die combat wel, hè, maar zo dat koopgedeelte en bij dat je allies ook die relaties kunt gaan uitwerken op een heel... Ja, weer zo amateur... Allee, dat je ze moet geschenkjes geven en dat je dan ook iets terugkrijgt. Nee, dus van, what the fuck?
Wie
bedenkt dat
allemaal? Niet leuk. Nee, dat zijn allemaal zo mechanics. Maar ik vond het ook wel cool dat het allemaal zo... Ja, het is zo realistisch feodaal Japan, hè, zo historisch accuraat. Maar ik merkte toch wel snel dat ik mis dat. Ik kan toch liever zo de Sekiro-aanpak. Met zo'n fantasy elementje. Hè, met zo'n gigantische slang en een belachelijk grote aap. En zo. Allee, dat vind ik dan toch nog iets toffer.
Maar dus, Sekiro was ook wel een goede game, hè. Ik vond Sekiro, als ik qua combat systeem, vond ik beter dan die Rise of the Ronin.
Zeker.
Gewoon om. Oh, ja, ik weet niet. Ik vond het zat beter in elkaar. Het was uitdagender. En ik vind Rise of the Ronin is ook wel pittig. Maar zo ook, ja, ik weet niet. Die dingen dat je soms unlockt. En dat is zo van. Ze willen historisch correct zijn. Maar dan is er zo combat met de zotste moves. Dat je zegt van ja, dat je die wings ook, dat je opeens uit het niet zo vleugels kunt tevoorschijn halen. Dat je dat... Ja, ik weet niet. En dan heb ik zoiets van, ja, nee, ik vind het een rare mix. Het wil historisch correct zijn.
Vond ik allemaal wel heel goed. Zo traversal. Super lekker vlot. Je vliegt van de ene mat naar de andere in 2 minuten. Dat vond ik wel leuk. Maar ik vond het een goede game, maar zo, zeker niet memorabel en zeker niet de moeite waard om er zoveel tijd in te steken.
Voilà. Ja, ik dus hetzelfde gehad. Ik herken het verhaal. Hè. Assassin's Creed Valhalla heb ik onder 20 uur gespeeld. Hè. Puur omdat ik al die dingen wilde unlocken en alles wilde zien, omdat ik het echt goed vond. Ik vond die in combat goed. Maar daar heb ik dan ook zoiets van, ja, fuck, dat verhaal ben ik echt niet meer mee. Want je komt natuurlijk in verschillende volgordes gaan doen, afhankelijk van welk gebied dat je eerst deed. En heb ik ook zoiets van, ja, ik vond dat echt wel een leuke game. Een goede game. Die in combat vond ik supergoed. Maar ik heb er minder een burn-out aan overgehouden dan jij. Ik heb er ook wel dubbel zoveel tijd in gestoken.
Ja.
Maar ik begrijp het wel.
Elden Ring heb ik ook 120 uur. En dat was echt zo... Ik ben direct daarna aan Dark Souls begonnen. Dus dat wijst alleen maar op het feit dat ik meer wou. Terwijl bij Rise of the Ronin was het even van... even stoppen met game.
Ik herinner me nog, in het begin van die game moet je zo ook een kat gaan zoeken. En die zit zo in dat hoerenhuis. Zo, wat zeg je dat tegen?
Bordeel.
Feodaal bordeel, ja. En bij mij was dat echt zo, dat staat zo'n puntje op de map, van daar zit hij. Ik raakte dat op geen enkele manier aan. Ik wist het niet dat ik er moest aangeraken. Dan is het via een sluipweg dat ik moest gaan. Dat hield zo, ik heel belachelijk vond. En dan kijk ik naar die kat... En dat was zo'n meterje dat je niet te dichtbij mocht komen of dat je niet te veel lawaai mocht maken. En ik kwam even dichtbij en dan begon hij gelijk een zot rond te lopen en te springen. Maar echt zo op een manier dat je van, ja, dat klopt hier iets niet. Die animaties worden helemaal fucked up. En die liep zo echt zo, lijkt dat ik van, oké, wat is dat hier allemaal? Ik vond echt zo, weird. En oftewel was dat iets aan de reviewcode en is dat nu al rechtgezet. Maar ik vond nog zo verschillende dingen dat ik zeg van... Wat is dat eigenlijk? Het personage ook. Je wandelt elke fucking trap dat je oploopt, steekt hij zijn scheenbeen door de tredes. Omdat die animaties gewoon niet goed... gedaan zijn.
Het is zeker niet de meest fine-tuned game.
Klimmen en allemaal. Ik zoiets van, fuck, wat is dat? Ja. Allee, een bepaald stuk moest je dan wachters je had twee gasten die beneden zaten en één wachter die boven zat in een ander gebouw. Je moest die uitschakelen, ongezien. Maar ik raakte dat niet op. En dat klimmen en klauteren vond ik zo... Ja, ik vond het niet goed. Ik vond het niet verfijnd genoeg. En het was ook soms niet duidelijk genoeg waar dat je wel kon opklimmen en wat niet. Want die game zit vol met invisible walls. Je hebt rotsen, bepaalde dingen kunnen dat wel zo opklimmen, maar andere springen gewoon tegen een onzichtbare muur, omdat ze niet willen dat je erop kunt. En dan dat vliegen ook, dat ik zeg, nee. En dan heb ik zoiets van, het is gedaan.
Het is gewoon grappig, want die combat zelf is echt super, super bevredigend. Hè? Als je het een beetje onder de knie hebt, zo die perfect parry, hoe heet dat ook alweer, ben de naam vergeten. Je kunt ze op driehoekje duwen en dan...
Ja.
Als ze zo die rode aanval doen... En ja, op een duur had ik dat wel goed door. Het heeft lang geduurd, maar op een duur had ik het goed door. En kon ik eigenlijk vrij consequent parryen. Heel, heel leuk. Maar ja, dat is gewoon grappig dat Team Ninja, die hebben like, altijd heel goede combat. Allee, voor zover dat ik Team Ninja Games gespeeld heb, Wolong heeft ook heel goede combat. Maar op alle andere vlakken schiet dat echt tekort. Hè. Dat ziet er niet uit. Die animaties zijn niet goed. Het is grafisch...
Groen, grijs, bruin. Hè? Ja. Die een game, zo'n kick. Als je niet in dat dorp rondloopt in het begin of die in stad, is die een game, als je rondkijkt in dat bos, groen, grijs, bruin, gelijk PS3 games. Dat is echt zo van, dat zit echt. Vergelijk dat met een Ghost of Tsushima grafisch. Ja. En die een game is top, hè? Dat doet je echt door een levende wereld lopen en bewegen. En dat ik zo bedienen Rise of the Ronin was zo van, oldschool graphics dat was. En ook die framerate. Niet goed genoeg, hè?
Nee, het zou denken dat Team Ninja misschien beter zo in een joint venture te werk gaat de volgende keer met een andere ontwikkelaar die dan zo meer de fine-tuning er rond zo kan tot een goed einde brengen. En dat zij louter focussen op de combat. Want ik denk dat het dan wel met een goede formule zit, maar... Ja.
Heb je veel zo sluipen en stealth gedaan? Want ik weet, dit is ook een... En dat vond ik ook zo, dat was zo oldschool, van het heel hoge makkelijk. Gras. En ze zien het toch niet. Eigenlijk, het moment dat je in het gras zit, zien ze het toch niet. En het moment dat je er... Ze zijn ook blind, hè. Het moment dat je er 10 meter van staat, bij wijze van spreken, in-game, zien ze je toch... Ze merken je toch niet op. Die afstand dat een vijand u ziet, is zo kort, waarbij dat je eigenlijk gewoon kunt wandelen, dat snel wat sluipen. En als je gezien wordt ook bij bepaalde fights, gewoon weer terug even weglopen. Dan zijn ze vergeten dat je bestaan hebt. En dan weer terug via die... ik zeg, nee, dat is echt zo fucking oldschool sluipen. Ja. Ik vond dat echt niet goed. Dat vond ik niet goed.
Ja, je kunt vrij cheesen op die manier, inderdaad. Je kunt zo wachten. Die brutes kunnen zo in een paar keer zo stealthily kapot maken, dat is waar.
Ja.
Maar dat is allemaal waar. Maar daarom is het ook... Het is niet zo'n moeilijke game. Het is eigenlijk echt... Team Ninja wordt vaak in een adem genoemd met Souls-likes. Maar Rise of the Ronin is... denk niet echt dat je die in die categorie kunt steken.
Ja.
Het is wel uitdagend. Daar niet van. Hè. Het is flitsende... het is echt wel een combat-heavy game. Maar het is niet dat zo... Het is helemaal niet zo... Je wordt zelden afgestraft... Ook qua checkpoints en zo. Dus op dat vlak. En het moeilijkheidsgraad. Wat ook nog een keer nice is.
Dus, kijk, ik volg u volledig. Ik heb er natuurlijk niet zoveel tijd in gestopt. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als Stellar Blade. Alleen met andere aspecten natuurlijk. Ja. Leuk om gespeeld te hebben, maar het is geen must-have voor gespeeld hebben. Als je niet gespeeld hebt, miste eigenlijk weinig. En dat is met Stellar Blade is dat ook zo. Je mist eigenlijk weinig.
Dat is inderdaad... Nu dat zo, als je het zo zou zeggen, inderdaad. Zo, wat moet je dan spelen? Nee, helemaal niet.
Nee. Maar het is niet
geen verrijking in het leven. Like, zo, het van die games, die echt zo een verrijking voor het leven zijn.
Die doen echt iets nieuw.
Dat zijn zo die games zo van... het is tijdverdrijf.
Ja, het is leuk als je het gekocht hebt en je vindt dat leuk voor die in combat, maar als je niet gespeeld hebt, je wordt er geen andere mens van. Alleen, het is niet essentieel voor uw gamecurriculum, laat ik me zo zeggen. Terwijl er andere games belangrijker zijn of zeggen van die moeten echt gespeeld hebben. Ja. Stellar Blade is het niet. En Rise of the Ronin is het voor mij zeker niet.
Wel, kijk maar, dat is het ook niet. Ik ga gewoon uw advies volgen, Ben. Ik ga gewoon Stellar Blade, ik ga het links laten liggen. Ik denk dat het dan leuker is om je tijd te steken in zo'n bewezen classic. Om dan een kans te geven. Gelijk dat ik onlangs Final Fantasy VII Remake eindelijk een keer heb uitgespeeld. Dus dat was een hiaat in mijn gamecultuur.
En nu heb ik die... Deel 1, ja.
Ja, de eerste dus. Hè. De No Need the Rebirth. Dat is naar aanloop van Rebirth. Ik heb daar hoeveel? Ik heb daar 30 uur over gedaan. Dus ook niet, dat is ook niet niks. Maar dat is een aanvaardbare lengte voor zo'n game. Ik heb mij er kostelijk mee geamuseerd. Het is echt wel... Allee, ik had niet zo... Weet wel, Final Fantasy VII is voor veel mensen de GOAT. Hè? Mm-hmm. Dat gevoel heb ik zeker niet. Maar dat is ook wel... Dat ligt ook wel gewoon aan persoonlijke voorkeuren. Dat is zo niet mijn setting, niet mijn type. Ik ben niet de grootste anime-fan. Allee, zo. Snapte ze die typische Japanse RPG's? Dat is niet echt aan mij besteed. Maar ik vind wel heel cool dat ze er een moderne game van gemaakt hebben. Dat het is een action game, hè, met zo lichte turn-based elementen. Mm-hmm. En echt een boeiend verhaal. Maar hier had ook zo dat ding van hoe dat vrouwen geportretteerd worden. Die Tifa is zo een element. Ja, dat is ook hilarisch hoe dat die eruit ziet. Maar ja, die heeft dan tenminste toch nog iets van persoonlijkheid. Natuurlijk Final Fantasy VII, wie heeft het niet? Allee, de meeste mensen zullen het wel gespeeld hebben.
Ik niet. Oorspronkelijke wel, maar de remake heb ik ook niet. Ik heb die even gespeeld, maar ik heb dan gezegd van, weet je wat? Nee.
Ik vond het wel boeiend. Er zitten ook wel echt, er zitten wel stukken in dat ik... Allee, blijkbaar, ik wist dat dus niet, blijkbaar hoort dat een beetje bij Final Fantasy. Zo dat onnozel aspect. Er zitten echt zo stukken in die echt... Allee, ik bedoel, dat Cloud zich dan... dat hij undercover gaat en zich verkleedt als vrouw. Maar de manier waarop dat in beeld is gebracht, vond ik zodanig tenenkrommend zo. Allee,
cringe.
Ik ben vrij voor absurde humor en meta en dit en dat. I love it. Maar dat is wel iets dat ik niet echt snap of zo.
Dat is zo,
die momenten, dat haalde mij er vrij uit. Zo.
Ik had dat ook met je hebt ook in van die RPG's, vissen is een ding. De mogelijkheid hebben om ergens aan een meerke te zitten en te vissen. Oh, dat is in al, je hebt zoveel van die RPG's of die open world games zo. Ja. Typisch Aziatisch, dat je moet kunnen vissen. En in die fucking Stellar Blade komt dat terug, hè. In dat semi-open woestijngedeelte zo. Opeens zitten zo een soort van oase, een meerke. En daar zit er een cyborg en die geeft u dan een visgrief. En dan kun jij zitten vissen. Maar ik zeg, wat voegt dat nu toe? Je zit als cyborg, kom je eigenlijk de mensheid redden en moet de hele grote missie, belangrijk, weet je dat? En nu kun je vissen. En ik zeg, waarom? Waarom wordt dat er ook bij gestoten? Dat is echt zo van bepaalde elementen die zo... Ja, typisch Aziatisch zeker, die dan heel leuk gevonden worden, dat je even kunt een minigame vissen. Maar dat moet toch allemaal niet meer. Nee. Voor mij moet het niet meer. Voilà. Gedaan.
Ja, wel, maar ik had het is Final Fantasy uitgespeeld en dan niet direct goesting om aan Rebirth te beginnen. Hoewel dat ik wel oprecht geboeid ben door het verhaal en waar dat naartoe gaat, want... Zoals ik zei, ik heb de originele nooit gespeeld, dus ik weet niet waar het naartoe gaat. En het is wel helemaal anders dan het origineel. Allee, of toch, de grote lijnen zijn ongeveer hetzelfde, maar er zitten wel andere plotpoints in. Dus wel benieuwd naar. Maar ja, dan hoor ik ook en lees ik ook reviews over dat ze het daar ook doen. Hè, dat ze ook zo in een open world steken met veel te veel activiteiten en zo. En ik heb er gewoon geen zin in dan, als ik dat zo hoor. Ja
weet je, de volgende game dat ik echt weer goesting heb voor zo'n open wereld met alle zijmissies en dingen te gaan tackelen, gaat er waarschijnlijk de volgende Assassin's Creed zijn, die Red. Red dus. Allee, dat is nog een codenaam. Waarbij het gaat ook feodaal Japan zijn. Allee, als we de geruchten mogen geloven, dat je met een zwarte samurai en een ninja, een vrouwelijke ninja, mannelijke zwarte samurai, aan de slag mag in feodaal Japan. En ik weet, Ubisoft maakt goede open wereld games. En iedereen zegt dan wel, ja, weet je, het is eigenlijk altijd dezelfde formule dan en dat. Ja, maar het is, triggert me altijd om die wereld te gaan ontdekken. Ze zijn er goed in. Ik kan het niet ontkennen, ze zijn er goed in. In het maken van open werelden.
Ze maken mooie werelden, zeker.
Ja.
Zoals ik zo denk aan, ja, ik val in herhaling, maar Far Cry 5 is zo'n game die mij echt heel erg is bijgebleven. Wegens die prachtige, het Montana dat ze zo mooi hebben vormgegeven. En was echt de max om het te exploren. Maar het is natuurlijk gewoon, het is de manier waarop ze steken het gewoon vol met zo van die site-activiteitjes. Ja, en het, zijn eigenlijk gewoon, het is gewoon zo, ja, één grote to-do-lijst. Met,
ja. Ja, maar binnen Valhalla is het dan meer zo ook missies waarbij er effectief ook wat meer verhaal zit. Of dat er zo meer backstory op, meer aan worldbuilding wordt gedaan, waarbij dat er zo... Wat is dat petite histoire zo van het dagelijkse leven van mensen, of weet ik, of een gast die opeens vraagt van... ik weet niet meer welke missie dat was. Die opeens zelfmoord wil plegen. Maar het zit zo, het gaat wel iets dieper zo dan gewoon zo de 101 verschillende fetch quests te doen. Maar... Dat is nu de enige game dat ik zeg van oké, Assassin's Creed Red. En je hebt natuurlijk een Star Wars Outlaws ook, hè.
Dat ook nog uitkomt
Ik denk dat dat ook toch open wereld wordt. Want zo ziet het naar uit, hè. Er zit mijn Most Wanted systeem en je kunt overal naartoe gaan, normaal. Maar eigenlijk zijn er nog niet zoveel details vrijgegeven. Hè? Want ik vind dat die een game heel snel verschijnt, eigenlijk.
Ja, ik verschiet er ook van. Maar ik vind dat
30 augustus nu vind ik al snel. En terwijl dat we nog weinig informatie hebben, gaat dat effectief een grote open wereld zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat dat wel een kleinere wereld gaat zijn en kleinere werelden aan elkaar gelinkt. Mm-hmm. Hè? Dat je dan met in uw ruimteschip kunt gaan stappen en naar een andere planeet, waarbij dat er ook een kleinere... hubwereld gaat zijn, dat denk ik dat zoiets gaat zijn. Maar ik weet het niet. Ik kijk er heel hard naar uit, maar ik vind dat er nog bizar weinig informatie is over een Star Wars game die deze zomer verschijnt.
Ja.
Ligt dit aan mij? Het kan zijn. Ik ben cynisch en sceptisch ingesteld. Ik ben zo geboren, denk ik. Altijd oppassen met verkoop- en marketingpraatjes. Maar
het is gewoon heel snel. Ik had dat niet verwacht.
Het is snel. Nee, ik ook niet.
Moet je van opeens trailer, de release date. Tja, dat is toch nog voor dit jaar.
Ja.
Ook wel niet zo'n leuk, voor mij persoonlijk niet zo'n leuke release window.
Mm-hmm.
Aangezien dat een week na, of een week voor, nee, een week na Black Myth Wukong is. Dat gaat ook een grote game zijn. Dat is ook al.
Is het, ik ben nu even aan het denken, is het niet hetzelfde moment? Ik ben nu even aan het twijfelen, want je hebt Star Wars is 30 augustus. En dan zitten we met een Black Myth Wukong, dat kan ze.
20 augustus, denk ik.
Ja, voilà, daar zitten 10 dagen tussen. Dat hangt er een beetje af wanneer dat we reviewcodes krijgen. Black Myth Wukong is 20 augustus, maar die Black Myth Wukong, dat is een mysterie. Niet een mysterie van game, maar die een developer en die een uitgever, dat is hetzelfde bedrijf, die zitten natuurlijk in China. En je kreeg die heel moeilijk te pakken voor, ik zeg maar iets, informatie over reviewcodes, over dingen samen opzetten. Die werken volgens mij nog niet echt samen hier in Europa met PR-bureaus of met een andere uitgever voor hier zo wat meer reclame te gaan maken. Dus ik weet het niet. Ik probeer te contacteren, maar ik krijg daar dus geen antwoord van. Dat is volledig gesloten. En dat was op Gamescom ook zo.
Ja, die stonden op Gamescom en dat was ook zo.
Die stonden op Gamescom. Ja, die staan er. En dan moesten gaan aanschuiven voor die een demo te gaan spelen. Hebben we niet gedaan, want de wachtrij was belachelijk lang. Maar dan gaat ook, dan krijg je ook geen gegevens of een kaartje vast van wie moet ik hier contacteren als media of journalist. Dat is zo volledig gesloten. En dat is zoiets zo weird, hè. Dat is zo, want normaal bij westerse uitgever, bij een game, gaat er naartoe en oftewel is dat een kleine developer en kunnen die contacteren. Oftewel is dat al een grotere developer of een uitgever en zijn de PR-bureaus dat je kunt contacteren voor informatie, weet je. Maar de Black Myth Wukong, dat is een mysterie. Daar geen idee hoe dat ze dat gaan aanpakken naar het westen toe.
Yep, exact.
Maar ja, we zullen zien, hè.
Ja.
20 augustus.
Yep. En ja, ondertussen is er nog iets interessants.
Het ja. Blijkbaar... Nee, zeg maar. Nee, ja, nee, ik wou nog even over die Star Wars Outlaws. En, en dat begin ik... ik ga niet zeggen dat ik er begin aan te storen, maar de marketingmachine is toch wel serieus op dreef aan het gaan. Dat ze zo, er is zo wat ophef ontstaan, omdat er, als je de game... Je hebt zo heel dure edities. Hè. Is allemaal, ik weet zelfs niet of dat fysiek is of digitaal, maar je hebt zo een premium edition, denk ik, een gold edition, en de ene is onder een 10, de andere is onder €30. Hmm. Maar denk, er zit ook... Allez, er zit zo'n season pass dan in, met exclusieve missies, of een exclusieve missie met Jabba the Hutt. En die zit ook in de gewone hoofdgame, dus allez, dat is nu echt geen probleem. Het is niet dat ze Jabba the Hutt achter een paywall hebben gestoken. Maar... Hmm. Ze steken zo content al achter een paywall van een heel dure editie die je al dan 3 dagen op voorhand kunt spelen. Dat je zegt, oké, de content is er. Dus het is niet dat die mensen dan moeten wachten op die content of die missie van Jabba the Hutt. Die is er, maar die wordt gewoon achter een paywall van een heel dure editie gestopt. Dus je kunt niet anders dan die dure editie, een van die 2 dure edities, gaan kopen voor die ene missie te gaan spelen. Mm-hmm. En dat ik zoiets van, dat is altijd, allee, de laatste tijd is het altijd wel zo geweest dat er iets exclusief is, dat ze moeten voor die duurdere edities ook exclusieve content gaan geven. Maar als je erover begint na te denken, is dat eigenlijk zo een beetje absurd aan het worden. Hè? Dat content is die uiteindelijk al klaar is voor de launch, maar dat zo echt zo achter een paywall wordt gestopt en dat je enkel dat kunt spelen als je heel veel geld op tafel legt. En onder €30 of onder €10 is toch veel geld voor een game, hè? Voor dan die extra missie te krijgen, vind dat zo... Ja, hoe ver kunnen het gaan drijven, verstaat je?
Ja, dat vind ik eigenlijk allemaal terecht, dat er daar een beetje weerstand voor is online. Ik bedoel, dat gaat erover.
Ja, maar ja, ik begrijp de marketingmachine erachter en er moet ook geld mee verdiend worden, maar ja, die prijzen zijn gewoon echt belachelijk. Hè. Onder een 10 euro, onder €30 ook van een editie, waarbij dat eigenlijk... ook niks fysiek krijgt. Hè? Of denk ik toch, dat je echt zo wat extra content krijgt en een game 3 dagen eerder kunt spelen. Joh. Ik heb er zo mijn bedenkingen bij, maar het is dus ook niet enkel Ubisoft. Hè? De andere uitgevers, ze maken er zich allemaal eigenlijk een beetje schuldig aan.
Nee, het doet er mij aan denken, nu dat we bezig zijn over fysiek en digitaal. Ik zou dat eigenlijk wel cool vinden, mochten ze zo meer digitale edities uitbrengen met zo... Die game zelf niet fysiek is, daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel probleem mee, aangezien dat ook gewoon een evolutie is die we toch niet kunnen tegenhouden. Maar ik vind het wel leuk om zoiets iets te hebben in je handen. Zo.
Ja. En wat wil je dan? Een doosje? Mijn code?
Wel, wat ik nu onlangs gekocht heb, naar aanleiding van iets waar we ook nog over kunnen spreken, de Fallout TV-serie, heb ik zo die Anthology collectie gekocht.
Met de bom? Dat is wel nog cool.
Ja, dat kost €60, vond ik een heel schappelijke prijs voor heel die collectie. Dus dan is het allemaal in één keer. Niet iedere game is even goed, natuurlijk.
PC? Ja, hè? PC is dat niet enkel PC?
Enkel PC, inderdaad. Ik denk dat ze niet anders kunnen, aangezien dat die oude Fallouts enkel op PC verschenen zijn, natuurlijk.
Ja.
Heel leuke editie voor een schappelijke prijs. En dan dacht ik, kijk, voilà. Dat is iets waar ik wel achter kan staan. Nu heb ik zo'n coole bom dat ik daar naast mijn televisie heb uitgestald. En heb de al die games digitaal ook. Dat is gewoon, het is allemaal. Iedere game zit op zo'n kaartje met daarop de code. Maar die kaartjes zijn ook heel mooi vormgegeven, weet je al, met die met Vault Boy en zo. Dus als het op die manier kan. Dan ben ik er wel zeker oké mee met zo de evolutie naar het verglijden naar het digitaal.
Dan kies je uiteindelijk een soort van fysieke editie met downloadcode, maar geen gewone fysieke editie, maar echt zo wat meer collectors item, maar toch met downloadcode. Mijn PS5-game bijvoorbeeld.
Ze doen dat wel met zo collectors editions ook, hè. Wat al jammer is, dat ze geen fysieke editie van de game
meer Spider-Man 2.
Ja, dat zie je meer en meer.
Ja.
Maar ik zou het wel leuker vinden dat ze dat zo gewoon meer doen met de gewone game dan. Allee, als we dan toch afglijden naar een... Allee, als we dan toch echt om-af gaan maken met fysieke games, wat dat onvermijdelijk is, hè, let's face it, zou ik het wel tof vinden dat ze het dan op die manier doen. Dus bijvoorbeeld, ik zei je maar iets, een kleine Spider-Man figurine kopen. Ja. Waar dat er dan de code bij zit. Dat je dan zo toch nog zo'n figurine hebt om uit te stallen of zo. Ja. Zo van die dingen. Ja.
En een gewoon doosje met downloadcode?
Dat vind ik minder interessant. Want...
Ja, dat is minder interessant, maar je weet ook voor die figurine, weet je, dan gaan ze altijd zeggen, ja, maar ja, dat is meer dan de gewone game, dus dat gaat altijd duurder zijn dan een gewone game. Hè? Want als je het digitaal koopt, die prijzen digitaal houden ze kunstmatig hoog. Hè? Allee, ja, vooral op PlayStation waar. Toch. Als ze dan zeggen, ja, maar ja, je kunt in de retail kun je ook de game gaan kopen, en je krijgt er een coole figurine bij, dat gaat altijd een stuk duurder worden. Hè?
Ja, dat is waar.
Weet,
dat is waar.
Ze willen gewoon weg van die fysieke versies. Ze willen weg van die retailers gelijk Game Mania en Game en al die andere, dat gaat.
Ja, maar wat je dan bijvoorbeeld hebt met zo'n code in een box, dat is dan echt gewoon zo... Dat is echt zo puur wegwerp. Allee, levende wegwerpmaatschappij. Want het niets van waarde, meer.
Nee.
Als je een game koopt, nu fysiek, heb je nog altijd iets in je hand, iets van waarde. En dat aspect spreekt mij vrij aan.
Ja.
En als je zo'n figurine dan of een andere collectible erbij krijgt, heb je ook iets, hè. Dus
ja,
in
dat maar op moment
zeg,
dat je dan de code hebt
doosje, een doosje, ja, fuck
dat. Op het moment dat je de code hebt ingeruild, gaat de waarde van gans het pakket naar beneden. Hè. Ik zeg maar iets, die Collector's Edition ook, die Spider-Man 2, een hele coole figurine, is zijn geld waard. De game is ook een downloadcode. Ja, weet je, een keer dat je die in game in hebt geruild, is die fysieke editie of die Collector's Edition een heel stuk minder waard. En uiteindelijk is dat ook iets waar ik moeite mee heb met mijn kids bijvoorbeeld, die dan, ik zeg maar iets... Fortnite een Battle Pass willen kopen of Roblox wil die bepaalde currency gaan kopen. Brawl Stars ook zoiets, dat ze ook een Battle Pass willen kopen. Dat kost dan, weet ik veel, 15 of 20 euro. En ik zeg van, ja, weet je, daar heb ik echt gevoel dat je geld pompt in iets en dat je er weinig voor terugkrijgt. Terwijl als je een game koopt, iets fysiek, is er nog altijd in de optie in je achterhoofd van, ja, maar stel dat het niet goed gaat of dat ik er vanaf wil, kan ik dan nog steeds gaan verkopen en krijg ik er iets voor terug.
Iets.
Verstaan, hè? Terwijl met een Battle Pass voor Brawl Stars op de iPad of de GSM, ja, dat is 20, 25 euro dat je erin steekt, dat we gaan doen. Je kunt dat niet meer terugkrijgen. Je kunt je account niet verpatsen, denk ik. Maar dat gaat je ook niet doen. Dus daar heb ik zoiets van, ja, ik begrijp... Voor onze generatie, en misschien ook voor gasten die nog wat jonger zijn, dat zo het digital only is gemakkelijk, maar je hebt niks meer. Hè. Je hebt de waarde voor herverkopen allemaal is nul. Het is zo, hè.
Mm-hmm.
Ja, en dat is zo. CD's, vinyl, weet ik dat. En dan heet nog de idee-fix van, ik ga dat wel nog kunnen verkopen ooit als ik het beu ben. Je verzamelt iets dat waardevol is. Maar als alles digitaal gaat, ja, kun je het ook niet meer aan iemand anders gaan slijten. Je kunt het ook niet doorgeven aan je kleine gast, nee. Tenzij dat je een account doorgeeft. Ja, dat is de PlayStation 5. Ik kan de games van PlayStation 5, de digitale, niet gaan doorgeven aan mijn gast, nee. Tenzij dat ik een PlayStation 5 ga kopen en er mijn account ga instellen, dat ze er ook kunnen meespelen. Is zo van, ja, ik weet het niet. Altijd dubbel.
Yep. Exact.
That's life.
Zeg, we waren daarnet even kort aangehaald, maar dus de Fallout TV-serie.
Oh ja.
Heb je die gezien ondertussen?
Yep.
Ja,
ik heb die zelfs vrij hard gebinged.
Nou ja.
Ik heb die, al die afleveringen, ik heb gereviewd en vrij hard allemaal uitgekeken. Alleen naar elkaar op een dag of twee, drie zeker. En goed, ja, ik vond het veel beter dan verwacht. Ik had er eigenlijk heel weinig van verwacht.
Ja.
En ik ben zelf ik heb wel Fallout gespeeld, maar nooit heel, heel lang. Hè, want dat is ook zo'n Fallout 4 was ook zo'n open wereld game. Dat je alle richtingen meteen uit kon. En dat kon echt in Skyrim zoveel tijd in steken. En heb ik wel gespeeld, maar nooit echt tot het einde. Of nooit echt 100 uren gepompt.
Ja,
en dan had ik zoiets, ik was wel mee met een opzet. Basisverhaal. Die jaren 50, zo aesthetics, die zo... Dat retrofuturisme en allemaal. En uiteindelijk, die reeks vond ik echt, echt wel goed. Hè. Die reeks was goed geschreven, vond ik. Die heel trouw aan de game. Hè. Yep. Zowel visueel, niet qua verhaallijnen nu echt niet van bekende personages of zo. Maar het gaf me beter een overzicht van wat dat een wereld is dan de games. Omdat ik die games natuurlijk nooit geen 50 of 100 uur heb gespeeld.
Mm-hmm.
Maar... Goed, echt waar, echt goed. Ik vond het echt goed. De Walton Hoggins, supergoeie acteur. Hè? En ja. De goal. Ja. Dat je zo voor en na ziet, voordat de bom valt en dan hoe dat hij geëvolueerd is en het verbitterd personage dat hij geworden is, de koelbloedige killer, goed. Vind echt goed. Vind een cool contrast.
Ja, exact. Hè. Tussen de drie personages zit er inderdaad... Ja. Hij heeft dat bewust gedaan, hè, Nolan. Omdat Nolan zelf... Het is dus geregisseerd door Jonathan Nolan, de broer van Christopher Nolan, hè, Oscar-winnend regisseur. En die heeft dat dan bewust... Die heeft zo bewust zo die drie personages, omdat heel het concept van zo'n Fallout RPG is natuurlijk, dat je zo je eigen personage kunt maken. Je kunt oftewel een asshole zijn, oftewel een goody two-shoes. Oftewel iets daartussenin. En daarom heeft hij die contrasten zo groot gemaakt tussen die personages. Net om dat zo een beetje te showcasen.
Ja.
Wat ook wel een leuke touch vond. Ik vind ook heel veel grappige verwijzingen naar de game zelf. Hè. Ik weet niet of dat zo van...
Die ga ik niet allemaal gezien hebben.
Lucy, in het begin komt ze zo ergens bij een random mens terecht in de wasteland. Maar ze blijft zo heel de tijd met haar geweer in de aanslag praten tegen hem.
Ja.
Dat is volgens mij gewoon in de knipoog naar de game. Dat, in zo, Fallout speelt ook in een first-person mode. En als je een wapen equipped hebt, dan staat je daar eigenlijk de hele tijd mee in de aanslag. Terwijl dat gewoon een normaal alledaags gesprek aan het voeren zit. Dat is een typisch fenomeen bij first-person shooters. En dat vond ik wel een grappige knipoog.
Ik denk dat je er onder en een Easter eggs hebt, vooral als je dat echt kent, zit echt die reeks vol, hè.
Ja, qua fanservice is top. Ik heb nog niet, normaal gezien doe ik altijd zo'n deep dive. Ik ga dat dan nog een keer doen. Een keer op Reddit lezen en op YouTube of filmpjes kijken met alle Easter eggs. Want dat vind ik wel heel tof. En het zit er ongetwijfeld heel veel in. Maar dat was één die mij zelf was opgevallen. En ze hebben echt... Wat ik heel cool vind, is hoe goed dat ze het visueel verteld hebben.
Ja.
Het is echt gewoon één op één de reeks. Hè? Zo qua retrofuturistische look and feel. The Wasteland... gewoon de outfits,
ze weinig van het paadje gegaan eigenlijk.
En dat apprecieer ik wel. Ik vind dat wel, zo bij een verfilming heb ik wel graag dat ze daar, enigszins respect voor tonen. Voor, is toch zeker het visuele, aangezien dat het er al was. Hè.
Het is geen herinterpretatie of vertaling naar het kleine scherm of naar tv. Ze zijn echt zo wel goed trouw gebleven. Dat vind
het is echt een verrijking van de lore. Hè. Dus, ze hebben niet een verhaal genomen van de game, maar ze hebben wel gewoon de achtergrond van de game een beetje uitgediept. Hè. Dus je komt dan meer te weten over hoe dat de vaults effectief zijn gemaakt geweest. Ja. Dat soort dingen. Dus eigenlijk is dat echt wel een verrijking voor de game. En dat is wel iets dat ik echt vrij kan appreciëren. En ik vind het cool waar dat we naartoe aan het gaan zijn op het gebied van adaptaties. Hè? Want de laatste was ook al heel goed en nu Fallout heel goed. Dus het is echt wel reden om optimistisch te zijn op dat vlak. Dus, en ook gewoon veel meer kwalitatieve namen beginnen zich te verbinden aan dat soort verfilmingen. Hè? Nu in dit geval Nolan, dat is toch niet de minste. Hij heeft Westworld gemaakt, wat ook een heel goede reeks was. Helaas afgelast geweest, maar bon. Het is eigenlijk echt reden tot optimisme.
Ja, ik vond het ook. Ik vond goede verhaallijnen door elkaar. De contrast met die personages, hè, die Lucy, die zo naïef is, gelijk iets. En die dan naar boven wordt gestuurd, dat eigenlijk de grootste klootzakken tegenkomt. Waarom die een goal. En ook de Army Man van Brotherhood of Steel. Ja. Die eigenlijk ook maar zijn eigen ding doet en ook niet zijn moreel kompas, kan niet zijn kwijt is, maar veel te lang boven gezeten. En je ziet ook dat het contrast met boven, met de bovenwereld, met de wasteland en dan zo de gasten die in de vault gezeten hebben, dat groot is. En ik vind het eigenlijk goed als het ook meteen uitleggen, hè, die vault-tech, waarom die vaults er zijn en dat gans die... Gans eigenlijk mysterieus waarom dat hier zijn, dat ze dat dan ontdekken en wie dat wie is. Ik vind het eigenlijk goed, want in de games mogen daar al veel lang mee bezig zijn tegen dat je zo wat door hebt van oké, zo zit die wereld in elkaar. Het is niet... Er was een kernoorlog, maar wie heeft dat gestart? En wat was de bedoeling ervan, van al die volts en die bedrijven en weet ik dat. En dat vind ik wel... Dat vind ik wel goed. Allee, ik vond het echt wel goed. Ik vond het echt wel heel goed.
Het is een zalige introductie voor mensen die games willen spelen, eigenlijk.
Ah ja, je ziet het ook. Hè. Ja. Ik heb nu juist weer de cijfers binnengekregen van de best verkochte games in België. En je ziet toch dat een Fallout 4 op 1 staat en op 2 een Fallout 76.
Ah, voilà.
En dat is dan per week, hè. En dat is dan in België, dus een heel lokale cijfers. Maar dan zie je toch wel dat dat een serieuze impact heeft op de verkoop van de games.
Ja, dat is cool. Dat is cool om te zien. Ik vind dat is allemaal positief. En ik zelf ook heb goesting gekregen om Fallout kans te geven.
Vooral met die next-gen update die er nu is, moet ik even zien waar mijn kopietje van Fallout 4 ligt, want dat is echt nog fysiek bij mij. En voor dat even in te steken, dat ik next-gen update en nog eens zien waar het allemaal om draait, of dat die in een game zo nog... Ja, hoe verouderd dat die is, ondanks de nieuwe texturen en framing, dat weet ik dat zo... op kalfateringen, ben ik wel benieuwd hoe dat die een game nog gaat spelen. Want...
Ik weet nog dat ik mij in de tijd vrees gestoord heb aan... Allee, bij Fallout 3 dan vooral, want daar heb ik meest tijd in gestoken. De vreselijke shooter mechanics. Hè. Het dan zo dat systeem, dat vet.
Vet systeem.
Dat je zo kunt een lichaamsdeel selecteren.
Vond ik ook leuk.
Ja, maar ja... Nee, ik was er eigenlijk allemaal niet zo zot van. Ja. Dus dat stoorde mij meer. Maar ik vond heel het concept supercool en de wereld en de vormgeving. Allee, eigenlijk echt geweldig. Allee, zeker, het is wel de Bethesda-game die mij altijd veruit het meest heeft aangesproken. Maar nooit doorgebeten.
Ja.
Of door kunnen bijten. Dus, ja.
Ja, wel. Ik heb het zelf wel... Die een 4 redelijk wat gespeeld. Dat VAT-systeem vond ik eigenlijk nog redelijk cool. Dat je zo die lichaamsdelen kunt...
maar 4 had al betere shooter mechanics.
Ja, maar ik voelde wel aan de 3 inderdaad dat zo hard een PC-game was die naar consoles was overgezet. Ja. En dat voelde direct aan die shooter mechanics. Hè. Ja. En dan dat VAT-systeem en allemaal. Dus ik ga het wel nog eens opzetten en voor hetzelfde geld zeg ik van... nee, man, dat is... Het is te oldschool. Besturing is allemaal gewoon niet up-to-date. Of... Ja. En die Fallout 76 heb ik zelfs heel weinig mee gespeeld. Dat was echt zo meer de multiplayer insteek en online. En dat in het begin was dat hard geflopt.
Ja, wel, maar ik heb er wel wat filmpjes over zitten bekijken. En het is naar het schijnt wel...
Het is beter geworden, hè.
Geweest, ja.
Maar dat was dan ook van iedereen wilde eigenlijk gewoon nieuwe Fallout. En dan kwamen ze af met een Fallout 76, die eigenlijk vooral mikten op online. En hun base building en weet ik wat. En dat is heel slecht ontvangen geweest, maar ondertussen heb je er ook al heel lang aan gewerkt. En blijkbaar is dat echt niet zo slecht. Maar dat heb ik echt heel weinig gespeeld.
Mm-hmm.
Ja, kijk. Vooruit. Aanrader op tv. En misschien ook op game terug.
Oké. Alright, Ben. Het is hier tijd om te gaan eten, zeker.
Plassen.
Vrij honger te krijgen.
Het is voor mij al uw fitness. Je hebt calorieën nodig.
Oh, wel, niet dat het zegt.
Nou, calorie intake.
Right. Ik denk dat we hier kunnen afronden. Is er nog iets dat je wilt pluggen, Invader gewijs?
Nee. Want er zijn bijna geen games die uitkomen, dus weinig om naar uit te kijken.
Het is inderdaad even een droge periode. Het is, de eerstvolgende grotere game zal dan Senua Hellblade 2 zijn.
Ja.
Hoe heet het? Hellblade 2? Senua
Saga? Senua Saga Hellblade 2. Het is zo of Hellblade 2. Senua Saga. Of Senua Saga 2 Hellblade, ik weet het niet meer.
Senua Saga Hellblade 2, dat is het.
Weet je, kijk er wel naar uit. Moet je ineens misschien nog even spelen, maar ik vind ook hier heel weinig aandacht voor een zogezegd topgame, die volgens mij niet zo lang gaat zijn. Die er wel heel goed gaat uitzien, maar denk niet dat de grote blockbuster gaat worden.
Ik ben aan het denken om nu die eerste rap erdoor te jagen.
Ik denk dat je die er heel rap kunt doorjagen. Ik ga dat misschien zelf doen.
Ja, 6 à 7 uur. Ik heb nog niet gespeeld.
Heel filmisch, maar eigenlijk qua gameplay misschien wel weinig om het lijf. Mee begon nooit en zei van, oké, ik ga even stoppen en nooit meer opgepikt. Maar ook de 2 nu. Ik ben heel benieuwd, maar ik weet niet of dat een blockbuster is waar ik zit op te wachten, of dat de wereld zit op te wachten.
Oké. Maar het is heel rond.
Voor mij is Star Wars. De volgende grote is Star Wars Outlaws.
Oké, dat is wel nog een eentje.
Ja, dus tot dan is het wintertijd, hè. Slapen. Slapen, het gras afdoen.
Nee, een beetje backlog inhalen. Ja, en ik ga een tweede kleine krijgen in die tijd, dus...
Dat al even in mijn achterhoofd.
Ja, dat is al...
Maar wanneer is het?
1 juli, dus dat is ook niet zo lang meer.
Het kan vroeger, het kan later.
Ja, nog twee maandjes. Dus.
Ja.
All right, luisteraars. Zoals altijd, een hele dikke merci om het zo lang vol te houden met de twee boys. Ik zou zeggen, tot de volgende keer dan maar, zeker.
Bye!
Dag!
Let's play some Tetris, motherfucker. Fuck!